19 juli 1990. 8:30 s'avonds. Rue Clairon, Parijs. 3 mannen met politie-identificatie bellen aan de deur van de Belgische dominee Joseph Doucet. Ze vragen hem mee te komen. Daarna wordt hij niet meer gezien. Op 18 oktober van hetzelfde jaar wordt zijn naakte lijk gevonden in een bos in Rambouillet, op 60 kilometer van Parijs. Kranten noemen de zaak Frankrijk's meest stinkende affaire. Wie was die Joseph Doucet? Wie zijn de mannen die hem meegenomen hebben? Waren het echt agenten? Wie vermoordde hem? Waarom stinkt deze affaire meer dan elke andere moordzaak? Op een herdenkingsbrief staan Doucet's geboortedatum en plaats. 13 april 1945 in Sint-Truiden, een provinciestadje in Belgisch Limburg. Wat zoekwerk leert me dat Doucet opgroeide in Rumme, een dorpje niet ver van zijn geboorteplaats. Volgens de witte gids woont er 1 Doucet in Rumme. Familie?
Ja.
Marc Doucet is de 4 jaar jongere broer van Jozef. Aanvankelijk wil hij niet meewerken. Op een avond krijg ik telefoon. Hij wil praten. Maar enkel over de telefoon en enkel die avond. Nu of nooit dus. Ik scharrel snel mijn opnameapparatuur bij elkaar en laat hem vertellen. Een studerende kotgenoot begeleidt het gesprek met basgeluiden.
Mag het niet beginnen te zeggen?
Hij heeft een tekst voorbereid met feiten en vraagt of hij mag beginnen. Marc Doucet gaat zijn bril halen.
Mijn broer en ik zijn samen opgegroeid op een boerderij. Eerst is hij geweest in het seminarie van Sint-Truiden.
Maar Joseph Doucet geeft er de brui aan omdat hij twijfelt aan de katholieke kerk. Hij trekt naar een weeshuis in Frankrijk om er vrijwillig te gaan helpen en goed Frans te leren spreken. Daarna wordt hij opgeroepen voor het leger. Op 27-jarige leeftijd
is hij naar Frankrijk gegaan en daar werd hij protestantse priester. Daarna is hij in Holland aan de universiteit geweest en gestudeerd voor psychologie. Daarna heeft hij hem gespecialiseerd voor de homo's. Hij had een winkel en een brink. Mijn broer heeft veel jongeren een vorming gegeven. Hij was goed voor armen en gevangenen. In die tijd mochten nog niet van 2 homo's te trouwen en dat deed hij wel. En daardoor kreeg hij vijanden. Ik kreeg ook vijanden met de drugs. En toen, na een ontvoering, werd hij van het leven beroofd. Ze hebben mij nooit zijn begraafplaats laten weten. Ik heb dat toch achteraf te weten gekomen. Maar het kerkhof waarop hij begraven is, in Frankrijk, is zo groot als bijna een stad in België. Ja, wilt je nu nog vragen stellen, juffrouw?
Natuurlijk wil ik dat. Maar ik zal op mijn hoede moeten zijn. Marc Doucet kan elk moment de telefoon neergooien. Een dominee gespecialiseerd in homo's. Hij had zelf een vriend. Wat verkocht hij in die winkel? Hoe kwam hij aan zoveel vijanden? En waarom is zijn broer zo gehaast om het onderwerp af te handelen? Belang van Limburg. Deze krant brengt elk verhaal dat met Belgisch Limburg te maken heeft. Op de redactie werkt een oude schoolvriend van Doucet, Marcel Graus. Hij vertelt over het dorp waarin Doucet opgroeide en zijn herinnering aan het jongetje Doucet.
Dat zijn dorpen zonder, met een heel, heel kleine kern. Kern is de kerk, feitelijk. En voor de rest zijn dat boerderijen. En die boeren, die zijn volledig zelfbedruipend. De pastoor regeerde, want de burgemeester was ook een boer die niet meer wist dan de andere boeren, bij wijze van spreken. In die tijd was een moeder die verdiende haar hemel om met een zoon te hebben die priester werd. Zo simpel was dat. Hij was anders, maar in die tijd had ik geen flauw benul van homofilie of zo ergens wat. Hij gedroeg zich wel een beetje meisjesachtig. Mijn sterkste herinnering aan hem is dat hij altijd een parimatch onder zijn arm droeg. En voor iemand van 15, 16 jaar in een klein boerenstadje zoals Sint-Truiden was dat echt absurd. Maar dat was iets, een soort imago dat hij cultiveerde. Dat hij dan uiteindelijk in Parijs is terechtgekomen, dat is echt onwaarschijnlijk.
Ik probeer me Joseph Doucet voor te stellen in zijn boerendorp, de Parimatch onder zijn arm. Wanneer zou zijn familie beseft hebben dat hij anders was? Werd daar ooit over gepraat? Het gesprek met Marc Doucet zit nog vers in mijn geheugen. Hij moet zich eenzaam gevoeld hebben en verwonderd toen door al dat reizen en studeren de wereld plots openging.
Dat was gewoon een schok die ontwrichtte eigenlijk geestelijk. Omdat je zo gulzig was. En eigenlijk zat er een deksel op je hersenen zoveel jaren.
Als ik wegga, geeft Marcel mij een map met knipsels uit buitenlandse kranten. Der Spiegel en de Times. Ze besteden allebei aandacht aan de zaak. In de map zit nog iets speciaals. Een handgeschreven brief van Doucet's moeder. Ze wil een paar leugens rechtzetten die na de dood van haar zoon verschenen zijn. Er verschijnt veel over haar zoon. Wat zijn de leugens en wat zijn de feiten? In een online bibliotheekcatalogus vind ik een boekje over Doucet. Voor alles pastor heet het. De zorg van Joseph Doucet voor seksuele minderheden. Het is een eerbetoon. Verschillende mensen die hem gekend hebben schreven er een stukje in. Twee mensen in het bijzonder trekken mijn aandacht. Dominee Hans Visser en Guy Bondard, de vriend waar broer Mark het over had. Wanneer ik de twee namen intik op Google, krijg ik maar bij één naam resultaat. Guy Bondard blijkt onvindbaar op internet. Ik stuur een e-mail naar de uitgeverij van het boekje voor Alles Pastor. Misschien kunnen zij mij aan de contactgegevens van Guy Bondard helpen. Hans Visser is makkelijker te vinden. Hij is predikant op rust in de Pauluskerk in Rotterdam en geestesgenoot van Doucet. In België is hij onbekend, maar Nederland blijkt hem wel te kennen. Ik lees bijvoorbeeld dat hij door de tijd ooit genomineerd werd voor de titel Ergste Nederlander aller tijden. Ik stuur hem een e-mail. Al snel heb ik een antwoord. Hij wil met me praten.
Dit is een heel goed portret van hem. Woeste haarkop, vriendelijk kijkend, goed doordacht, zich presenterend als pastor, weet je wel. Meelevend, invoelend. Dat is een heel aardig fotootje van hem. Ik heb hem leren kennen in de loop van de jaren 80. Omdat wij beide eigenlijk ten aanzien van seksuele minderheden hetzelfde werk verricht hebben. In 1987, 88 hebben we het plan opgevat om met een groep travestieten, transseksuelen van hier uit Rotterdam naar Parijs te gaan, om daar een groep travestieten, transseksuelen te ontmoeten. En dat betekende tevens een kennismaking met Joseph Doucet, zijn werk. Dus ik heb met hem daar een aantal keren kunnen praten om te horen wat hij deed. Het was natuurlijk een man die met hart zijn werk deed, erg betrokken was bij en liefde had voor mensen, veel humor, maar ook veel kennis. Hij combineerde dat. Ik vond het een uitstekend pastor. Ja. En een jaar later is hij hier in Rotterdam geweest. Toen heeft hij een lezing gehouden bij de Pauluskerk en ook weer mensen ontmoet over en weer. En dus dat was eigenlijk weer een tweede grondige kennismaking. Ja, en een jaar later was hij dood. Het is een wat tragische samenloop van omstandigheden geweest.
De uitgeverij heeft geen contactgegevens van Bondaars. Ik vraag het Hans Visser.
Ja, we hebben met Guy Bondard altijd nog wat contact onderhouden. Een aantal keren ontmoet. Hij schreef me ook in december. Ben ik zijn adres kwijtgeraakt. Dat is ook ontzettend lullig, want dat kan ik niet achterhalen.
Hij noemt een plein en een stad in Nederland. Een huisnummer heeft hij niet. Weet Marc Doucet meer.
Dat is wat ik niet meer hebben. Dat is 20 jaar geleden. Hè. Als het daarover gaat, toch over mijn broer. Dan zal hij hem niet laten vinden. Die heeft te veel gezien, hè.
Wat heeft Guy Bondard precies gezien? Is hij echt bang of wilde hij gewoon een nieuw leven opbouwen na het verlies van zijn vriend? Al gauw wordt het mij duidelijk dat er maar één manier is om Bondard te vinden. Hemzelf gaan zoeken. Met mijn opnameapparatuur en een brief voor als hij niet thuis is, vertrek ik. Op goed geluk. Ik kan het niet geloven. Ik heb Bondaars appartement gevonden. Hij is niet thuis. Mijn brief zal op hem wachten. In afwachting pluis ik de kranten uit. Hoe zat de vork nu precies aan de steel daar in Parijs? September 1976. Doucet vestigt zich definitief in Parijs. Hij opent er het Centre du Christ Libérateur.
Hij had een mooi bord voor de deur, hè, dat hij seksueel pastoraal therapeut was, weet je wel. Doucet had beneden zijn kamer, herinner ik me nog altijd, met allemaal boeken en toestanden. Boven had je nog kamers waar die mensen kon ontvangen. Zover ik weet waren die samenkomsten ook bij hem aan huis, als ik me daar niet in vergis. Veel tijd werd geïnvesteerd in het pastoraat, hè, pastorale zorg voor seksuele minderheden. Ook een soort ja, psychologische hulpverlening, het was wat breder opgezet door hem. En daarnaast waren er wat groepen die hij begeleidde, die bij elkaar kwamen. En hij probeerde dus aan de buitenwereld duidelijk te maken wat er met de mensen aan de hand was.
Die mensen zijn homoseksuele, transseksuele, travestieten en pedofielen.
Hij probeerde begrip te krijgen voor de mensen. Wat is er met die mensen aan de hand? Hoe moeten ze bejegenen? We gaan niet alles goed praten wat die mensen doen. Wat gebeurt er nou werkelijk? Hij heeft wel gemerkt, bij zijn moord speelt dat een rol, dat pedofilie was natuurlijk iets wat niet in goede aarde viel, dat hij zich daarmee bezighield.
En het valt niet in goede aarde. Doucet krijgt regelmatig af te rekenen met vandalisme en haatboodschappen. Hoe bekender zijn project wordt, hoe meer bedreigingen hij krijgt. In de maand voor zijn verdwijning escaleert alles. Bondard heeft eindelijk gemaild. Hij is niet overtuigd. Ik moet nog wat vertrouwen winnen. Hij excuseert zich voor eventuele taalfouten. Hij heeft vloeiend Nederlands leren spreken, maar hier en daar verraadt iets kleins dat hij een Fransman is. 3 weken later pas krijg ik een definitief antwoord. Hij wil meewerken. Wel onder strikte voorwaarden. Wanneer ik hem opzoek, blijkt hij vriendelijker dan in zijn e-mail. Hij heeft zelfs pastasla voor me gemaakt. 7 juni 1990. Doucet en zijn vriend Guy Bondard openen een boekhandeltje dat ze Autre Culture dopen. Ze weten dan nog niet dat dit het begin van het einde betekent.
Ik denk dat het wel als katalysator gewerkt heeft, want het gaf veel meer opening naar de buitenwereld. Joseph Doucet was al een tijdje bezig met publiceren van boeken met allerlei specialisten. Dus in die zin gaf het meer kracht aan zijn werk, aan zijn actie en aan de invloed die hij probeerde te hebben op de Franse maatschappij. Ja, er waren wel een aantal dingen gebeurd die ons hadden moeten vermoeden dat rare mensen bezig waren die ons kwaad wilden aandoen. Ten eerste was de boekenzaak een keer ingebroken op een hele professionele manier, want zij hadden ramen en een deur weten te demonteren om binnen te komen. Onze brievenbus was een paar keer gesaboteerd en de post was weggehaald. En vlak na de opening had zij mijn fotocamera gestolen. Dat waren dus aankondigingen van het loodnood, de tragedie die ons getroffen heeft, maar wij hebben dat niet zien aankomen.
Ik denk dat Doucet natuurlijk slachtoffer is geworden van manoeuvres bij de Franse geheime diensten. Kijk, je ziet omstreeks 1989 dat ja, de angst voor Rusland afneemt, hè, want dat was natuurlijk vroeger voor geheime diensten, hier van het communisme, nou dat is niet interessant meer. En dan werpt men zich met name op porno en op pedofielen. Dan krijg je een omslag in werk en Doucet had natuurlijk net die winkel geopend. En toen werd verondersteld dat hij daar ook een soort pedonetwerk had opgezet. Hè.
Nou, blijkbaar was een team van de Renseignements Généraux, dus anders gezegd een afdeling van de Franse geheime dienst, bezig ons te spioneren. Sommigen zijn gesignaleerd in de boekenzaak. Dat begrijp je ook achteraf, want je ziet wel mensen met een vreemde gedrag. Er is gebleken dat onze telefoons waren afgetapt. Een illegale praktijk van de Franse overheid, maar die hebben ze uiteindelijk toch wel plus of min toegegeven. Ik werd vaak op straat achtervolgd. Maar ja, we hebben ze als losse evenementen ervaren. En als homofiel in die tijd was je toch wel aangewend dat mensen verkeerde opvattingen hadden en agressiviteit toonden in woorden of... Of inderdaad, we ontvingen ook vaak per telefoon losse dreigementen of brieven van gestoorde mensen die ons bang wilden maken. En daar let je niet zoveel meer op. Je denkt dat is weer zo'n flauwe grap.
Maar sommige dingen kun je niet als grap interpreteren. In de nacht van 19 juni 1990 laat de geheime dienst haar tanden zien.
Er is een incident geweest, een maand voor de verdwijning van mijn vriend, waarbij wij midden in de nacht werden wakker gemaakt door mensen die heel hard aan de deur kwamen bonken. Ze zijn tot twee keer toe bij ons aan de deur geweest. Eerst hebben ze zich verstopt omdat wij SOS hadden gebeld en de plaatselijke politie kwam kijken. Blijkbaar wilden ze niet in het openbaar optreden, dus ze hebben doen denken dat ze op de vlucht waren geslagen. Maar toen de politie wegtrok, zijn ze onmiddellijk teruggekomen met hetzelfde gedrag en dreigende woorden. Maar omdat we het voor de tweede keer de politie hadden gebeld, was de politie sneller ter plekke. En die hebben ze gezien. Ik heb toen aangewezen welke mensen dat waren, want wij hadden even door de brievenbus toen gekeken. En de politie heeft ze ondervraagd. Maar omdat ze zelf politieagenten waren en ze konden zich legitimeren met officiële documenten. Hij heeft de politie ze toen laten vertrekken. Het is gebleken dat het de team van meneer Dufour was, met meneer Dufour zelf aanwezig, dus diezelfde afdeling van de Renseignement Généraux.
Inspecteur Jean-Marc Dufour. Een ambitieus man met een heel eigen deontologie. Zijn technieken om mensen op de knieën te krijgen zijn vermaard en gevreesd. Met zijn strakke pak, zijn hoed en een eeuwige sigaret tussen zijn lippen ziet hij er net uit als een geheimagent uit Amerikaanse films. En zo gedraagt hij zich ook. Hij stelt stiekem een tweede, duister team samen. Stuk voor stuk harde jongens met maar één doel. Carrière maken zoals in de film.
Die schakelen ook nog een andere onderwereldfiguur in, een bask als het goed is. En die wil helemaal niet.
Die onderwereldfiguur heet Pierre Didier. 18 juni. Er wordt gebeld aan de deur van Pierre Didier. Inspecteur Dufour wil dat Didier zich voordoet als homoseksueel om zo te infiltreren in Doucet's wereld. Wanneer Didier weigert, volgen er dreigementen. In de nacht van 2 juli is de maat vol voor Dufour. Hij trekt naar het huis van Didier. Die wil niet opendoen, waarop Dufour zijn revolver trekt en enkele gaten in de voordeur schiet. Didier wordt zo bang dat hij een mes pakt en zijn polsen oversnijdt. Buren die opgeschrikt worden door het lawaai, vinden hem net op tijd in een plas bloed. 19 juli 1990. 8:30 s'avonds. Rue Clairaut, Parijs.
Die man wordt door de politie opgehaald, want dat heb ik van Guy gehoord. Hè. Er is een... Op een avond wordt gebeld.
Het gebeurde heel snel en je had toen geen idee dat er zoveel ellende op jou afkwam. Toen die mensen aan de deur kwamen en vroegen om met Joseph te praten. Het leek of ze een gevoelige zaak met hem wilden bespreken of een getuigenis van hem nodig hadden. Joseph Doucet die was altijd bereid om uitleg te geven of getuigenis te doen. Dus
Doucet heeft gedacht van dat zit safe. Nooit meer boven water gekomen.
Ik herinner me wat broer Mark over Guy Bondaar zei.
Die heeft te veel gezien, hè?
Wat heeft hij gezien?
Nou, een van de drie is niet in het pand binnengekomen. Die andere twee heb ik langer gezien. Vooral de ene die dichtstbijzende kwam van het kantoor van Joseph Doucet. En die heeft dus, ik meen op mijn verzoek, zich gelegitimeerd met een politiebewijs of een soortelijk document. En dat is een verwijt die ik aan mezelf heb, dat ik niet goed gecontroleerd heb wie ze waren en alleen op hun belofte heb geloofd dat hij binnen 20 minuten zou worden teruggebracht.
Weet hij echt niets meer over die derde man?
Ik heb altijd het vermoeden gehad dat het meneer Dufour zelf was en hij wilde natuurlijk niet door mij erkend worden. Dus die man heb ik alleen van de rug af gezien in een flits.
Dufour duikt weer op. Is dit wat Marc Doucet bedoelde?
Aan de telefoon kan ik geen namen gaan noemen, want dan moet ik een boete betalen.
De naam Dufour zal de enige zijn die als verdachte genoemd wordt in het onderzoek. En dat onderzoek wordt er een van mist, geruchten en onbenutte kansen. Van in het begin wordt het duidelijk dat er iets niet klopt.
Nou, op een gegeven moment krijgen wij helemaal geen gehoor en de dominee kwam niet terug en het werd steeds meer verdacht. En toen hebben we begrepen hoe zwak we waren, want we wisten niet precies wie die mensen waren. Ik weet niet of ik alleen ben gegaan. Ja, ik ben alleen gegaan naar het politiekantoor en heb ik aangifte gedaan van de verdwening van Joseph Doucet. Ik was ook benieuwd of die mensen bij het politiekantoor werkten van ons district. En het was niet het geval. Ik was ook heel slecht ontvangen daar, want zij geloofden mij niet of ze namen op dat moment mij niet zo serieus. De advocaat heeft via het parket en allerlei instanties gezocht of Joseph Doucet ergens te vinden was, hetzij in een ziekenhuis of in een gevangenis, of er een arrestatiebevel stond op zijn naam. Zij heeft niet alleen gezocht in Parijs, maar in de brede omgeving. En er was absoluut geen enkel spoor van een officiële juridische of politieactie gericht op Joseph. En dus er werd sprake van een ontvoering. En daar heb ik zelf dus aanklacht gedaan. En ik ben als een van de verdachten in voorarrest geplaatst. Het is heel beangstigend als je zelf wordt verdacht van het vermoorden van je partner, terwijl je zelf aangifte doet voor zijn verdwijning. En dat is dan wel een bittere pil als je hoort dat de grootste verdachte, namelijk meneer Dufour en zijn twee teams, de officiële team en de andere duistere team die hij had bij zich, niet in voorarrest zijn geweest.
Bondard neemt de telefoon op. Sinds hij in Nederland een nieuw leven is begonnen, heeft hij een geheim nummer. Hij heeft genoeg van opdringerige journalisten. Voor inspecteur Dufour was de mediagekte een zegen. Hij maakte er handig gebruik van om de aandacht zoveel mogelijk van zijn aandeel in de zaken af te leiden.
Meneer Dufour heeft zelf geruchten in het openbaar gegooid en naar de pers. Dat was een manier om een enorme wolk rook om de hele zaak heen te werpen. Dat was onze dagelijkse kost toen.
Toch komt Dufour in steeds nauwere schoentjes te zitten. Wanneer de getuigenis van Pierre Didier op 14 september 1990 in La Libération verschijnt, wordt Dufour opgepakt. Opvallend detail, hij krijgt door de staat een advocaat toegewezen. En die is niet van de minste. Jacques Vergès is zowat de bekendste strafpleiter van Europa. Hij verdedigde onder meer Milosevic en Saddam Hussein. 18 oktober 1990. Verontrustende berichten in alle kranten.
Ja, mijn moeder en ik hebben toch geweldige grote spijt gehad.
Iemand is ons komen vertellen dat het op de radio werd aangekondigd dat het lichaam van dominee Doucet gevonden werd in een bos buiten Parijs.
Zijn vriend die bij hem was en die hem gezien heeft dat hij s'avonds moest meegaan, die kon zeggen welke tandarts dat hij had. En aan de blamage van zijn tandarts kon ze weten dat mijn broer was.
Helaas, het was wel waar dat uit het lichaam van Joseph was die daar lag in de bossen.
Dat was een heel tragisch gebeuren. Hè. We hebben er heftig op aangedrongen om de zaak op te lossen. Hè. Vandaar ook onze demonstratie bij de Franse ambassade, brieven schrijven, een advocaat genomen.
Maar het lijkt er steeds meer op dat het enkel Guy Bondard, Hans Visser en een handjevol mensen werkelijk kan schelen of de moord wordt opgelost. Sterker nog, anderen zijn erop gebrand de moord onopgelost te houden.
Dat hebben ze gezien bij de lijkschouwing. Daar onder zijn nagels stak nog haar van degene die hem verwurgd heeft. En ik denk dat ze daar niet veel op gereageerd hebben. Maar die haren die zijn nu verdwenen. Maar als dat korter bij mij geweest was, dan had ik toch ingegaan op die haren. Mijn broer heeft ze waarschijnlijk aan de haar getrokken.
Elk onderzoek die wij gevraagd hadden via de advocaten voor medisch onderzoek of DNA-onderzoek of opsporing zijn van de tafel afgeveegd door de rechters. Er waren belemmeringen, bijvoorbeeld de dienstenauto die gebruikt werd door de team Dufour. Had net een schoonmaakbeurt gehad voordat de vingerafdrukken door de politie werden genomen. Dus het was niet meer mogelijk om te kunnen bewijzen of Joseph in die auto had gezeten, bijvoorbeeld. Het laat zien hoe ze snel waren om alle sporen af te wissen.
Het was toch wel geweldig moeilijk voor mij als het zo warm was. En in die tijd was ik echt door bewerkt in zwarte koeien. Ik had niet veel tijd ook niet. Hè.
Ik heb ook gevraagd om een onderzoek te doen door Forensisch Instituut in de hoop om te bepalen wanneer precies de dood plaats had gevonden. Want dat is een hele kwalijke zaak dat wij niet weten hoe lang Joseph ontvoerd werd, of hij snel dood is gegaan, of hij geleden heeft of niet.
Ik stond Jan van Mijn vader was ook dood.
Bewijsstuk na bewijsstuk wordt achtergehouden of vernietigd. Doucet's familie en verwanten kijken machteloos toe. Inspecteur Jean-Marc Dufour wordt in stilte vrijgelaten. Kort hierna doen opnieuw allerlei geruchten de ronde. Zo verklaart Dufour op tv dat hij in opdracht van een Franse minister in het centrum op zoek moest gaan naar aantrekkelijke jongetjes. Deze geruchten worden door de oppositie opgepikt om meer stemmen te ronselen. De zaak Doucet doet de Franse regering daveren. Een vraag naar een parlementair onderzoek wordt uiteindelijk afgewezen, tot grote spijt van Doucet's nabestaanden. Ondertussen beweert Dufour dat Doucet aan een onthullend boek werkte, waarin hij namen van verschillende vooraanstaande Fransen zou noemen. Een boek dat, aldus Dufour, een gevaar voor de staat zou betekenen.
Dat doe je niet in ons beroep, hè? Nee, ik durf te zeggen dat het niet waar is. Hè? Dufour had natuurlijk heel veel verhalen, dus je weet ook nooit welke klopte en welke niet klopte. Maar het is natuurlijk altijd zo, als je wat weet wat niet geweten mag worden, en anderen weten dat ook, dan kan dat in je nadeel gaan spelen. Hè? Een pastoor heeft ook zijn beroepsgeheim, dus ik denk dat Doucet zich daar ook aan heeft gehouden.
Iedereen die Doucet kent is ervan overtuigd dat hij zich aan het beroepsgeheim zou houden. De geruchten worden steeds sterker. Wanneer de Franse geheime dienst naar Rumme trekt om Doucet's familie te ondervragen, komen het roddels over Joseph Doucet hen ook snel ter oren.
Ja, ik herinner me daar nog veel van, hè. De geheimpolitie waren alle dagen thuis. En in die tijd had ik 15 zwarte koeien die ik moest melken. Mijn moeder die had tijd om tegen de geheimpolitie te praten. Maar ik was in de buurt met 15 zwarte koeien. En ik moest in mijn stal zijn. Ik kon niet veel tijd ermee verliezen. Hè.
Doucet's moeder is een sterke vrouw. Ze praat dagenlang met de politie en doet een oproep in de kranten. Er mag zelfs een fotograaf langskomen. Helemaal in het zwart gekleed, met haar grijze haren in een dikke knot opgestoken en haar handen op tafel voor zich gevouwen, kijkt ze de camera in. Haar ogen zijn groot, donker en liggen diep in hun kassen. Haar blik is hard en vast besloten. Wanneer de geruchten ook in Belgische kranten opduiken, schrijft ze een open brief. 9 velletjes koffiebruin papier, met vaste hand volgeschreven in een goed leesbaar handschrift. Ze geeft zijn hele biografie weer, met aandacht voor de studieijver, de katholieke opvoeding en het vriendelijke karakter van haar zoon. Omdat er zoveel onwaarheden geschreven en gezegd worden, zien wij ons verplicht de echte waarheid te schrijven over het leven van pasteur Joseph Doucet. Hij heeft nooit iets goedgekeurd tegen de zedenwet of tegen de moraal. Joseph had een te fijne opvoeding genoten om een oneerlijke handelswijze toe te staan of om boeken of voorwerpen te verkopen in strijd met de zedenwetten. Wij die hem kennen weten dat, indien hij gezien heeft dat zijn leven bijna ten einde was, dat hij met weemoed dacht aan zijn oude moeder, aan zijn tante, zijn broeder, zijn familie en vrienden en aan al die ongelukkigen die hij zonder herder moest achterlaten. Geen woord van haat, maar al stervend prevelde zijn lippen nog een stille bede. Heer, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Wij danken God voor dit schone leven. Geen handtekening, geen naam. Bij de brief zit een uitnodiging voor een herdenkingsdienst. Ook hier heeft moeder Doucet iets rechtgezet. Ze heeft de woorden zelf homoseksueel doorstreept. Haar zoon was geen homo.
Ja, hij was natuurlijk zelf homoseksueel en kwam daar vooruit en mensen wisten dat.
Ik denk het niet. Toch in de nacht.
Wij hadden met de moeder van Joseph een grote taalbarrière die wij net konden overbruggen. En ook een psychologische barrière omdat zij nog niet bereid was om homoseksualiteit te accepteren.
Ik denk dat hij dat niet was, dat hij het eerder gedaan heeft voor de mensen te helpen die homo waren.
De brief van Doucet's moeder heeft niet het beoogde effect. Regelmatig verschijnen er nieuwe roddels over haar zoon. In het onderzoek zelf beweegt niets. In de zomer van 1992 wordt het lichaam van Doucet vrijgegeven. Hij mag begraven worden.
Doucet zelf wilde gecremeerd worden. Toen werd dat lijk vrijgegeven op voorwaarde dat het begraven moest worden.
Er waren wel vooraf zijn werkelijke begrafenis overal herdenkingdiensten georganiseerd. En dat is de gelegenheid geweest voor de mensen die hem goed kenden, voor de leden, voor allerlei relaties om hem te herdenken.
Ik weet nog goed, ik ben toen met mijn zoon gegaan. En dat was een bizarre begrafenis, want ik was er met mijn zoon. De advocaat was er, Kiebondaar en een wat onwerkelijke figuren, waarschijnlijk van de Franse politie. Dus een handjevol mensen, echt een handjevol. Toen hebben we hem dus begraven. Onder een lap beton die hij voor mogelijk houdt. Er was ook een voorzorgsmaatregel genomen dat het lijk niet zou gestolen kunnen worden. Dus daar ligt dus een betonlaag van hier tot Tokio. En toen hebben we afscheid genomen van hem. En toen begreep ik dat er angst was onder de mensen. Die durfden daar niet heen te komen. Je weet nooit wie daar zouden kunnen zijn en wat er zou kunnen gebeuren. Kortom, ook Guy was erg nerveus toen. Dus toen begreep ik wel, dat is in Frankrijk niet op een prettige manier opgelost. En het is dus nooit opgelost.
Mist geruchten en onbenutte kansen. Het onderzoek Doucet lijkt in de rook opgegaan. Deze zomer is het 20 jaar geleden. Langzaam maar zeker verdwijnt het laatste restje hoop tussen stoffig papier en muffe mappen.
Spijtig genoeg heb ik een beetje de hoop opgegeven. Ik had mezelf beloofd om minstens 15 jaar lang te blijven doorvechten voor die zaak. Wij hebben helaas verloren.
Die moed heb ik opgegeven. We hebben dat nog jaren gehoopt, in de jaren 90. Maar naarmate de tijd verstreek. Ik weet nog dat er destijds ook nog door die advocaat die we hadden ingehuurd in Haarlem was dat. Die zou het bij het Europese Hof aanhangig maken. Maar daar komt het nooit zolang Frankrijk zelf de zaak niet voltooid. En naar mijn gevoel hebben de Fransen nooit deze zaak juridisch bevredigend beëindigd. Dus het blijft altijd hangen.
Waar ik hem het meeste dankbaar voor ben, dat zeg ik nu nog een keer.
De man is niet uit mijn herinnering. Nee, nee. Ik zie hem nog altijd in zijn kantoortje zitten, weet je wel. En ik zie hem met groepen bezig zijn. Zijn humor, hij had veel humor. En ik vond het een aardige man. Ja, een aardige man.
Als ik 18, 19 jaar was en helemaal spieren uit, als ik, dan zeg hij tegen mij: je moet zo vlug mogelijk zorgen dat je een rijbewijs hebt. En daar ben ik hem heel dankbaar voor. Dat hij mij dat zegt.
Het was het grootste drama en trauma die ik in mijn leven heb gehad. Het is heel zwaar om tegelijkertijd jouw liefde te verliezen. De man met wie je jouw leven wil delen, niet meer te mogen zien. Te hopen dat hij nog leeft, maar uiteindelijk te beseffen dat hij vermoord is.
En weet je wat ik er nog aan toevoeg, hè? Ik ben katholiek en mijn broer is protestant. Maar ik en mijn zoon hebben enkele dagen geleden toch nog een keer gemeen dat ze uitkomen wie het geweest was. Wit of zwart, hè? En dat is niet het laatste wat ik zeg. Nu weet je dat. Ik vind dat volledig opgelost is. Maar dat kan ik aan de telefoon niet zeggen. Zeg, juffrouw, sta je later, hè? Thank you.